Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na het noorden bombardeert Israël nu ook het zuiden van Gaza. De plek waar eerder juist honderdduizenden Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Het leidt tot een onhoudbare situatie. Er is nauwelijks schoon water of eten en overal breken ziektes uit, vertelt oud-Israël-correspondent Dirk Walters. Waar kunnen de Gazanen nog naartoe?
Now I live in Rafah city. This is the seventh time I moved or get displaced.
Sami al-Ashrami, dat is een Palestijnse journalist en die werkt al tientallen jaren samen met NRC als fixer in Gaza. En een fixer, dat betekent dat je als Nederlandse journalist naar Gaza toe gaat. Dan werk je samen met een lokale journalist die dan toch eventjes wat handiger is in het rondrijden, het leggen van contacten als je iemand wil interviewen. Sami die is geboren in Gaza, een man van 56 die daar al zijn hele leven woont en werkt. Hij woonde altijd in het noorden van Gaza, maar sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de bombardementen van Israël daarna heeft hij moeten vluchten, net als heel veel andere mensen in Noord-Gaza.
The war started on the October 7th and on Saturday and then we had to move from Jabalia camp and the northern area to the south on Friday morning.
De aanvallen van Israël die vonden eerst vooral in het noorden plaats. Dus zowel de luchtbombardementen als ook de inval met tanks.
And in that morning we decided to move because the war was intensive and aggressive.
Dus Sami die moest dan met zijn gezin zuidwaarts vluchten, maar hij belandde eerst in het midden van de Gazastrook.
Moving from home to another place without knowing even where we are gonna stay or how, we did collect the important documents and some money and some heavy clothes. So immediately I took my father and mother, because they can hardly move, and took my daughters and moved to the south.
En daar vond hij een bevriend gezin waar die kon schuilen. Maar sinds het staakt het vuren afliep begin december, is het zwaartepunt van de Israëlische aanvallen juist naar het zuiden verplaatst.
So all of us, 26 people, had to flee that area and go to Rafah city. We are displaced together.
Dus nu is hij samen met honderdduizenden anderen beland in de zuidelijke plaats Rafah tegen de Egyptische grens aan. Maar ook daar wordt nu weer gebombardeerd.
We know that Israel can target any place, any house, any time without warning. This is the main concern of all the people here around us.
Ja, hij is nu een van de 1,9 miljoen inwoners van Gaza die op de vlucht zijn. En de vraag is, nu ook het zuiden van Gaza niet meer veilig is, waar kunnen zij nog naartoe?
Ja, Dirk, ik probeer heel even tot me te laten doordringen wat je hier allemaal zegt. 1,9 miljoen mensen zijn op de vlucht en ze hebben inmiddels geen plek meer om naartoe te gaan. Hoe is de situatie daar nu ter plekke van Sami in Rafah?
Ja, kijk, Sami heeft in die zin nog enigszins geluk gehad dat hij door zijn werk als journalist heel veel contacten heeft in de hele Gazastrook.
We managed to find a house of a relative of this family. And they hosted all of us in their house.
Maar hij zegt zelf ook, daar heb ik enorm geluk mee.
We are in a basement with very good condition comparing with the shelters and tents. We are in a very, very good situation here.
de meeste mensen die hebben dat gelukje niet en die moeten dan in een schoolgebouw bijvoorbeeld schuilen.
Displaced people in Rafah are distributed all over the city in shelters of UNRWA that hosts more than 7,000 people each school.
En daar zitten ze echt hutje-mutje met heel erg veel mensen bovenop elkaar. Dus hij vertelt over schoollokalen waar 5 gezinnen samen in 1 klaslokaal zitten.
And also in local schools, governmental schools, that also hosts the same number.
En dat is, als ze al een dak boven hun hoofd hebben, er zijn ook allemaal mensen die hun tentje dan bijvoorbeeld weer in de tuin van de school moeten opzetten. Je moet je voorstellen, Rafah is een plaats van 200.000 inwoners normaal gesproken. En er zijn er nu al 100.000 bijgekomen. En de verwachting is dat het inwoneraantal van Rafah tot boven de 1 miljoen zal stijgen. Waar moeten die mensen blijven? Hè? Dat is natuurlijk ook dat je denkt, daar is die stad gewoon helemaal niet op gemaakt. Het is gewoon veel te weinig ruimte, veel te druk. Een stad van 55 vierkante kilometer, ongeveer zo groot als Ameland. Maar ja, dat zorgt er ook voor dat de meest basale voorzieningen gewoon niet meer toegankelijk zijn.
The majority of the Gazans, displaced people, or even the local community of Rafah, eat only once a day. We are cooking the minimum amount to survive.
En dan heb je het gewoon over schoon water. Sami vertelde over een moeder van een paar kinderen die met z'n drieën hadden ze 1 flesje water per 3 dagen. Daar moesten ze het dan mee doen. En er is ook bijna geen stroom. En dat heeft dan weer gevolgen voor allerlei andere voorzieningen.
Because of lack of fuel and electricity, all the bakeries all over the Gaza Strip stopped working.
Sami is natuurlijk nu zelf een van die 1,9 miljoen ontheemden in de Gazastrook. Dus als we hem nu vragen namens de krant van, hey Sami, hoe is het nu daar in Rafah? Dan beschrijft hij deels ook zijn eigen leven. En hij woont daar dus met zijn 2 dochters van 19. Zij moeten natuurlijk ook gewoon maar zorgen dat ze elke dag te eten krijgen. Dus hij vertelde dat ingeblikt voer, dus bonen of rijst of zo, dat is nu echt een heel waardevol goed. Dus als je daar de hand op kunt leggen, dan bewaar je dat heel erg goed, omdat je dat nog eens een keer nodig zult kunnen hebben. Mensen hebben geen gas om op te koken.
So far we don't find wood to set a fire. People here cut the trees of the streets, cut the trees on the pavements, the trees in schools and in cemeteries even, to warm themselves and to cook at homes.
Niet voor niks is er ook echt wel sprake van een beginnende hongersnood daar in Gaza.
There's no fuel, nothing to buy from the market, so rich people and poor people are all beggars in this situation. They have to be.
De hygiëneomstandigheid is ook afschuwelijk. Dus mensen moeten met z'n 400 soms met 1 wc zien te doen. Ja, dat is natuurlijk totaal niet te doen. Dus je ziet dat mensen dan op een gegeven moment buiten hun behoefte gaan doen. Dus dat alles bij elkaar zorgt ook voor de uitbraak van ziektes.
The impact of lack of all these issues is causing disasters. Also, lack of medicine caused a lot of diseases, and because it's overcrowded here, these diseases spread so fast.
Ja, ik zit echt met open mond naar je te luisteren, Dirk. Het klinkt echt verschrikkelijk. Hoe staat het op dit moment met de humanitaire hulp naar Gaza?
Kijk, je moet je voorstellen, Gaza was voor de oorlog al een hermetisch afgesloten gebied. Dus Israël en Egypte controleerden alle grenzen en wat er in en uit ging. Dus het was niet een economie die zichzelf een beetje kon bedruipen met import en export. Dus al voor de oorlog waren ze afhankelijk van vrachtwagens met hulpgoederen. Dat waren er dan zo'n 500 per dag. En daarmee konden ze dan net wel voldoende voeding en andere basisbenodigdheden binnenkrijgen. Maar die 500 vrachtwagens per dag, die komen niet meer. Het zijn er nu zo'n 50 tot 80 per dag. Ja, je kunt je voorstellen dat echt te weinig is om de behoefte te lenigen. Dat gebeurt dan wel in Rafah, omdat het tegen de grens met Egypte aan ligt. Dat is de enige plek waar die vrachtwagens dan nog binnenkomen. Alleen, dat gaat nog best wel langzaam. Want Israël controleert de inhoud van elke vrachtwagen. Omdat ze toch even willen checken of daar geen dingen in zitten die bij Hamas terechtkomen. Dus ja, dat kost tijd, al die grenscontroles. Wat je ook ziet is dat die 50 tot 80 vrachtwagens per dag die dan wel hulp komen brengen, die worden dan weer bestormd door wanhopige mensen die zoeken naar water en voedsel. En dan zijn er nog de geruchten dat Hamas de hulp nog deels voor zichzelf houdt. Het door Hamas geleide ministerie voor Sociale Zaken, dat regelt de distributie van hulp. En ja, dan hoor je dus gefluister onder de bevolking in Gaza van ja, die drukken eerst een beetje achterover om het voor zichzelf te houden.
Dat lijkt me eigenlijk nog een extra probleem opleveren. He, dat hulp, de weinige hulp die er dan is, meteen weer wordt ingenomen door Hamas. Wat doet dat eigenlijk met de steun onder de lokale bevolking voor Hamas?
Ja, wat wij horen is dat in Rafah de woede over Hamas best groot is. En ja, dat heeft denk ik wel te maken met het feit dat ze het natuurlijk wel zien van de aanval van Hamas op 7 oktober op Israël heeft ons wel in deze ellendige situatie geduwd uiteindelijk. Hè? Wat je ook ziet is dat mensen zich tegenwoordig wat meer uit durven te spreken. Dus toen ik jaren geleden als correspondent wel eens naar Gaza ging, merkte je gewoon dat mensen in heel bedekte termen over Hamas spraken. Want ze zouden nooit openlijk durven zeggen dat ze het ergens niet mee eens waren uit angst voor represailles. Maar tegenwoordig, ja, Hamas wordt natuurlijk zwaar belegerd door Israël en verblijft grotendeels ondergronds. Dus ja, die mensen die boven de grond leven en toch al heel moeilijk hebben, die hebben nu ook niet meer zoveel te verliezen om zich gewoon over Hamas uit te laten. Ze zijn niet meer bang om gemarteld of vermoord te worden. Kijk, Hamas is natuurlijk gewoon een autoritair regime dat geen tegenspraak duldt. De onvrede met Hamas neemt toe. Aan de andere kant, uit een opiniepeiling bleek toch dat nog zo'n 4 op de 10 mensen in Gaza Hamas nog wel steunen. Ja, het kan natuurlijk twee kanten op. Je zou zeggen, die steun is nog best aanzienlijk. Aan de andere kant, ja, de meerderheid steunt Hamas in elk geval niet.
En als we even blijven bij de mensen in Gaza. Je vertelt net dat ze steeds verder afzakken naar dat zuiden, dat ze steeds verder teruggedrongen worden. Kunnen ze nou eigenlijk nog ergens heen?
Ja, kijk, Rafah is de meest zuidelijke plaats van de Gazastrook. En ja, het enige ten zuiden daarvan is Egypte. En daar kunnen mensen niet naartoe, want de grens is dicht. Maar daar moet ik dan wel bij zeggen, ze willen over het algemeen ook helemaal niet uit Gaza. Meer dan de helft van de inwoners van Gaza stamt af van mensen die in 1948 verdreven zijn uit wat nu Israël is. En er gaan verhalen rond in Gaza dat het Israël misschien wel niet verkeerd zou uitkomen, dat de Palestijnen hun land helemaal zouden verlaten. Die mensen die willen zich niet nog een keer laten verdrijven. Dus ja, ondanks hun ellendige situatie zijn ze dan toch nog wel standvastig om in elk geval binnen Gaza te blijven.
En hoe moet het dan verder?
Op dit moment ja, is er gewoon niet zoveel uitzicht op een oplossing. En dat heeft ook wel te maken met het doel dat premier Netanyahu zichzelf heeft gesteld. Want Israël heeft één belangrijk doel en dat is Hamas uitroeien. Hè? Dat zegt Netanyahu keer op keer. Alleen ja, de vraag die steeds meer naar voren komt, ook internationaal gezien. Dus zelfs de bondgenoten van Israël zeggen, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Alleen nu vallen er toch wel zoveel burgerslachtoffers in Gaza. Is dat dan nog wel zelfverdediging? Of is het inmiddels meer een soort aanvalsoorlog geworden? Nou, dan heb je natuurlijk de Verenigde Naties die zich daar dan over buigt. Afgelopen week was er nog een stemming in de VN. Inmiddels is er best grote steun voor een bestand in Gaza.
Ja, alleen Nederland onthield zich daar van stemming. Waarom was dat eigenlijk?
Demissionair premier Rutte gaf als argument dat er niet voldoende oog was in de resolutie voor de aanval van 7 oktober. En die had steviger veroordeeld moeten worden wat hem betreft. Maar nog belangrijker dan de Nederlandse positie is die van de Verenigde Staten. Dat is Israëls belangrijkste bondgenoot. Die hebben gewoon tegen de resolutie gestemd. Dus die vinden dat Israël echt nog volledig door mag vechten. Wat je wel merkt, ondanks die tegenstem, is dat publieke officials van de VS die beginnen wel ja, wat kritischer te worden inmiddels. Toch wat druk uit te oefenen op Netanyahu. Dus de Verenigde Staten willen wel een beetje voorkomen dat het zo'n soort eindeloze strijd wordt.
Heeft dat dan ook effect op Israël?
Nou, op dit moment is de oorlogsstemming in Israël behoorlijk groot. Maar ook de alleingang, zou je kunnen zeggen, Israël houdt natuurlijk wel rekening met wat de VS daarover zegt. Maar je merkt ook wel echt aan de taal van Netanyahu dat hij zegt van allemaal leuk en aardig Joe Biden wat jij wel en niet vindt, maar we gaan het toch gewoon doen. Ja, de wens, de absolute noodzaak die gevoeld wordt om Hamas uit te roeien is zo groot. Dat ze gewoon door zullen gaan. Hè? Dus ook al zouden ze geen enkele bondgenoot meer over hebben. De vraag is ook, kan dat wel? Want het klinkt misschien gek, maar voor Hamas is de oorlog eigenlijk makkelijker te winnen dan voor Israël. Want Israël heeft zichzelf het doel gesteld, heel Hamas moet uitgeroeid zijn. Ja, kijk, dan heeft het misschien op een gegeven moment de oorlog beëindigd en dan springt er één man met een Hamas-vlag uit een tunnel en dan is het doel dus gewoon niet bereikt. Terwijl voor Hamas is het al een overwinning als ze kunnen zeggen van kijk, we hebben de aanval van Israël afgeslagen, want kijk, we leven nog. Dan hebben zij mentaal de oorlog als het ware al gewonnen. Dat is natuurlijk ook de ongelijke strijd tussen een land met een militair apparaat en een terreurgroep.
En stel Israël zou alle leden van Hamas doden. Hè? De missie geslaagd. Maar Israël creëert toch per definitie met deze aanhoudende bombardementen en deze oorlog een generatie Palestijnen die opgroeit met enorme woede naar Israël?
Ja, kijk, Hamas als idee zou je inderdaad niet uitroeien. In elk geval het idee van wij worden hier nog steeds bezet en onderdrukt door Israël. En linksom of rechtsom zullen we toch tegen Israël blijven strijden. Dus inderdaad, ook al zou Israël elke Hamas-strijder tot de laatste proberen uit te roeien, dan denk ik niet dat je daarmee het idee van verzet hebt uitgeroeid.
En als dat doel dat Israël zichzelf heeft gesteld, namelijk Hamas uitroeien, eigenlijk dus onhaalbaar is. Hè? Want als je het zo uitlegt, er kan altijd wel weer één strijder ergens opduiken en het idee verdwijnt sowieso niet. Wanneer stopt Israël dan met bombarderen? Wanneer stopt dan de oorlog?
Ja, ik denk dat dat inderdaad een belangrijke vraag is. Je kunt je voorstellen, stel dat Israël nu de oorlog zou stoppen. Hebben ze dan hun doel bereikt? Nou, eigenlijk niet, want ze hebben wel een deel van de Hamas-strijders uitgeschakeld. Maar bijvoorbeeld iemand die genoemd wordt als het grote brein achter de aanslagen van 7 oktober, Mohammed Dijf. Ja, die hebben ze nog niet gevonden. Die zit waarschijnlijk nog ergens in een tunnel onder Khan Yunis of Rafah in het zuiden van Gaza. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat als je doel is om Hamas uit te schakelen, dat je dan denkt, dan moeten we in elk geval zo'n brein achter die aanslagen in elk geval vinden. We kunnen niet stoppen voordat we die gevonden hebben, want dan hebben we echt officieel ons doel niet bereikt. En hadden we het net zo goed niet hoeven doen. Wat ook meespeelt is dat er nog steeds 130 Israëliërs gegijzeld worden door Hamas. Dus je kunt je vanuit Israëlisch perspectief ook wel weer voorstellen, als we ons nu terugtrekken, dan zitten die mensen daar nog steeds. Die kunnen we niet zomaar aan hun lot overlaten. Dus het uiteindelijke oorlogsdoel van Israël zal toch ook samenhangen met het lot van die gegijzelden.
En zelfs met het gegeven dat Israël op een hele brute manier is aangevallen op 7 oktober. Met heel veel slachtoffers tot gevolg. Hoe proportioneel is dit nog, wat Israël nu doet en blijft doen?
Dat is inderdaad wel een vraag die ook samenhangt met kwesties van het internationaal recht. Kijk, toen Israël begon met de bombardementen, heb ik ook wel eens gesproken met een hoogleraar internationaal recht. En die vertelde mij dan van je mag uit zelfverdediging echt wel terugslaan tegen Hamas-leiders bijvoorbeeld. Zelfs als daar wat burgerdoden bij zouden vallen. En dan is het toverwoord inderdaad proportioneel. En dat gaat dan alleen nog maar over de doden. Maar ik denk inderdaad ook de manier waarop de bevolking op dit moment echt van dag tot dag maar moet zien te overleven. Dat er dus echt ziektes uitbreken en echt een hongersnood ontstaat. Daarvan kun je natuurlijk ook afvragen of dat dan wel een proportioneel gevolg is van het recht van Israël op zelfverdediging.
Ja, dus Israël heeft zichzelf in een soort onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Hè? Ik bedoel, ze blijven vertellen dat er een doel is. En als ze dat doel niet bereiken, dan is het heel moeilijk om te stoppen zonder gezichtsverlies. Misschien ook wel naar de eigen bevolking.
Ja.
Ja, is het dan alleen maar een soort uitzichtloos? Hè? Ik bedoel, waar kijken we naar?
Ja, ik zou natuurlijk de luisteraar graag een beetje hoop geven. Maar ik vind het op dit moment best uitzichtloos, ja. Kijk, als je inderdaad ook het verhaal van onze fixer Sami dan hoort, die is zelf dus al 7 keer van adres veranderd tijdens deze oorlog, omdat hij iedere keer weer verder moest vluchten. Dat geldt voor meer Palestijnen. Ja, kijk, ze zitten daar gewoon met z'n 100.000 klem op de grens met Egypte en de bommen blijven vallen. Ja, er zullen gewoon nog meer doden vallen.
I had the feeling that we are under a roulette airstrikes. You never know when it's gonna happen and no place is safe.
Voorlopig is er ook niet heel erg veel uitzicht op een verbetering van de humanitaire situatie. Dus je zou kunnen zeggen, goh, die druk van de internationale gemeenschap en net als belangrijkste speler de VS op Israël zal toenemen om toch iets te doen aan die humanitaire situatie. Uiteindelijk zal misschien ook de druk toenemen om toch tot een staakt het vuren te komen. Maar voorlopig is dat nog helemaal niet in zicht.
Dankjewel, Dirk.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Ichna Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.